Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor. De collectes. De eerste is de eilandelijke collecte voor Sien. Dat was voorheen Philadelphia. De tweede collecte is voor de kerkvoordij. En de derde collecte voor het restauratiefonds. We wensen elkaar, zowel hier in de kerk als ook die thuis met ons verbonden zijn, een gezegende dienst. We zullen nu samen zingen Psalm 25 vers 2.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 98, de versen 1 en 2. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld. Een christelijk geloof met de woorden van zondag 11 en 12 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 11 en 12 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna van Psalm 86 het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Wij noemen nu het vijfde vers van Psalm 86, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 29, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord nee. Maar zij verloochenen metterdaad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Vraag 31, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer aan hem offeren, en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Amen. Thank you. De schriftlezing vindt u Matthäus 2. Wij noemen u Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende, zij reist heen en onderzoek naastig naar dat kindeken, als gij het gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en dat zelf aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd, en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En neervallende hebben zij het zelf aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en meer. En door goddelijke openbaring verbaand zijn die de droom dat ze niet zouden weerkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg weer naar hun land. Amen. Deze geschiedenis is de stof voor de prediking. Ik lees u de kernversen 1 en 2 en ook het 11e vers. Wij noemden u Matthäus 2, vers 1 en 2 en vers 11. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En neervallende hebben zij het aanbeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en ook mirre. Laat ons samen bidden. Heer, onze ogen zijn op u geslagen. Van wie toch alleen onze hulp kan komen. En wat hebben wij die nodig? Zowel in spreken als in luisteren. Opdat het woord dat deze avond uit mag gaan, ons hart zal raken. Voor het eerst of opnieuw. Het woord ervaren mag worden als een kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want zo wil dat woord gehoord worden, als het woord van God. Paulus dankt er u voor, dat de Thessalonicenzen, mensen die uit het heidendom afkomstig waren, dat woord hebben ontvangen voor wat het waarlijk is. Gods woord, en zo zullen we ook vanavond heidenen treffen, uit het verre Babylonië, die ook dat woord gehoord hebben en erop uitgetrokken zijn om de geboren koning der Joden te ontmoeten. En het is ervan gekomen, en wij worden vanavond met hen meegenomen. En laat het ervan komen, Heer, dat we de Heer Jezus mogen ontmoeten. Het zal toch wat zijn om nooit te vergeten, de eerste zondag van het nieuwe jaar, het jaar onzes Heer, 6 januari 2013, de ontmoeting met de Heer Jezus Christus, om het te weten hoe wij met onze zonden en ellende bij deze zaligmaker terecht zijn gekomen. En hoe Hij ons heeft zalig gemaakt van al onze zonden. En dat vanwege zijn volkomen offer, dat eeuwig genoegzaam is om welke zondaar dan ook rechtvaardig voor God te doen verschijnen. Want dat is immers de vrucht van het leven des geloof, ons rechtvaardig voor God te weten, als hadden wij nooit geen zonde gehad of gedaan, en om ons leven als een levend dankoffer aan u te wijden, om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. O Heer, als we op onszelf zien, dan kan het niet en dan kan het nooit, maar we worden dan ook uitgenodigd om de blik te slaan op dat kind dat er klaar voor ligt om ons alles te schenken wat ons tot onze zaligheid nodig is. Want Hij is ons geworden tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. En dat hebben we nodig. Jong en oud, klein en groot, Heere, schenk alles wat nodig is. Mogen wij in vrijmoedigheid, in liefde en in alle ernst uw woord verkondigen. En mag de gemeente dat woord ontvangen. En mogen we straks met de buit, dat is met de Heere Jezus, naar huis gaan. Immers Hem te kennen is het eeuwige leven. Wij bidden u voor hen die u nog niet kennen. Wil ze bij de hand nemen, Heere, en ze leiden naar het huis waar het kindeke is gelegen. Wij bidden u voor hen die bestreden worden en aangevochten in hun geloofsleven. Het kan moeilijk zijn, ook door de omstandigheden van het leven waarin wij worden gebracht, om het dan te aanvaarden dat ons alle dingen ons uit uw vaderlijke hand toekomen. Daar is geloof voor nodig. Daar is voor nodig dat we dicht bij de Heer Jezus leven. Hij heeft het ook zelf gezegd: blijft in mij en ik in u. Zo draagt gij veel vrucht. Gedenk hen die die nabijheid van u zo daadwerkelijk mogen beleven, voor wie het een vreugde is in uw huis te zijn, in God verblijd zijn, aan Hem gewijd. Heere, mag dat leven maar meer en meer opbloeien, opdat ook anderen tot heilige jaloezie gewekt zullen worden, om ook deze hemelkoning te leren kennen. En zo leggen we het alles in uw handen. En denk ook hen die met ons verbonden zijn of later nog meeluisteren. Schenk ze diezelfde zegen om Jezus wil. Amen. U mag nu uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En we willen samen gaan zingen van Psalm 72, daarvan de versen 8, 10 en 11. Wij noemen u Psalm 72. Te beginnen met vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Vers 10. Dan zal na zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En ook het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Thank you.
Gemeente, een kraambezoek van drie heidense sterrenkundigen uit het verre Babel is niet iets waar je het eerst aan denkt bij de geschiedenis van de geboren koning der Joden. Maar als de herders, nadat ze het kind gezien hebben, weer naar hun schapen teruggaan en zo vol zijn van de Heere Jezus dat ze God verheerlijken en lofprijzend naar hun schapen teruggaan en al onbekend maken, zo lezen we wat ze gehoord en gezien hebben, dan blijft het vervolgens angstig leeg in de stal. Geen enkele reactie op dat heerlijke getuigenis van de herders dat ze de geboren zaligmaker, Jezus, de Christus, de Messias, waar zo lang op gewacht is, hebben ontmoet. Er is wel al een verwondering, dat wel. Maar er blijkt geen Jood te vinden die naar het kerstkind komt kijken. En dan gaat God zelf zorgen voor kraambezoek uit de heidewereld. De eerstelingen uit de heidewereld die zich voor deze koning zullen neerbuigen. Ze komen helemaal uit Babylonië. Wijzen, magiërs, sterrenkundigen zijn het. Overigens, de geboorte van Jezus wordt door de evangelist Matthäus maar heel terloops vermeld. Hij zegt veel meer over dat wat aan de geboorte vooraf gaat. Matthäus is degene die voor het Jodendom heeft geschreven. En hij probeert al van meet af aan te bewijzen, aan de hand van de schriften, dat Jezus is de lang verwachte Messias. Hij begint al in Matthäus 1 te zeggen, het boek der geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat moet iedere Jood toch wel aanspreken. En dan gaat hij in dat eerste hoofdstuk al direct wijzen op het feit dat de profetie van Jesaja vervuld staat te worden. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En men zal hem Immanuel heten, hetgeen betekent God met ons. Maar de geboorte zelf als zodanig wordt beperkt tot vers 25 van het eerste hoofdstuk, waar gezegd wordt dat Jozef geen gemeenschap met Maria had voordat ze een zoon gebaard had, met daarbij dan nog de vermelding dat Jozef zijn kind Jezus noemt. Dat is het dan. Meer wordt er niet over gezegd. Lucas doet het omstandig, die heeft geschreven voor de heidenen, omstandig het geboorteverhaal vermeld. Matthäus, die voor de Joden schrijft, doet dat niet. En Johannes, zoals u weet, doet het op zijn geheel eigen wijze. Haast een filosofische beschouwing. In de beginnen was het woord enzovoort. En Marcus, merkwaardig genoeg, die praat helemaal niet over de geboorte van de Heere Jezus. Maar nu, bij Matthäus, die dus voor de Joden schreef, komen de heidenen in beeld. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, kwamen wij uit het oosten naar Jeruzalem. Al direct valt ons op hoe hier twee soorten heiden benoemd worden. Allereerst Herodes, een geboren vijand van het kind, en de wijze, de ware liefhebbers van dit kind. Opvallend dat bij de geboorte van Jezus uit de heidenen ware liefhebbers aanwezig zijn. Dat zijn deze wijzen die helemaal uit Babylonië komen om dat kind te aanbidden. En als de Heer Jezus 33 jaar later aan het kruis gaat sterven op Golgotha, dan zijn daar ook weer heidenen die God verheerlijken. Dan denk ik aan die Romeinse centurion, die hoofdman over 100, die de leiding had gehad bij de kruisiging, die met zijn mannen, en dan staat er dan zo mooi, God verheerlijken, en zij waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Dus bij de geboorte van Jezus waren liefhebbers uit het heidendom. En bij het kruis van Jezus waren liefhebbers uit het heidendom. Nu wordt hier met een enkel woord gezegd dat Jezus geboren is. En waar die geboren is, in Bethlehem, in Judea. En ook een tijdsbepaling. Wanneer? In de dagen van Herodes. En die is dan al bijna aan het einde van zijn leven gekomen. Een man die 35 jaar aan de macht is geweest. Een vreselijk mens, dat kunnen we gerust zeggen. Een Edomiet notabene. Een afstammeling van Esau. En die zit nu op de troon in Israël. Op de troon van David. Dat is wat geweest voor de Joden. Als je nou weet dat er in Psalm 108 geschreven staat, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Dat is een gebaar van minachting. Misschien herinnert u zich dat moment nog. Dat George Bush een rede hield in Bagdad. En dat hij door een Arabier met een schoen bekogeld werd. En dat was een uiting van volkomen minachting van de Amerikaanse president. Nou, op Edom zal ik mijn schoen werpen. En kijk nu eens. Daar zit een nakomeling van Edom op de troon in Israël. Als koning van de Joden. Hij had de naam Herodes de Groot. Niet omdat hij zo'n geweldig staatsman was, want daar was best op af te dingen. Maar het was een man die zijn eigen grootsheid wilde manifesteren en deed dat door geweldige bouwwerken te realiseren in zijn regeringsperiode. Denk maar aan de bouw van de tempel. Daar was hij verantwoordelijk voor. Een geweldig bouwwerk, waar de Joden heel trots op waren. Wie ooit in Israël is geweest, die zal ook wel bij Masada geweest zijn. Ook een bouwwerk van deze Herodes de Groot. Een geweldige burcht op een berg gebouwd. Zo schitterend gelegen. In een soort penthouse, zo zouden wij dat vandaag de dag zeggen, penthouse-achtige stijl. Je weet werkelijk niet wat je ziet. Was hij verantwoordelijk voor? Hij verbleef daar. De burcht Antonius in Jeruzalem. Belangrijke rol spelend bij de veroordeling van Jezus. En hij was bevriend met keizer Augustus. En hij heeft ten behoeve van zijn vriend Augustus de Verhevene, die als een godheid werd vereerd, vele tempels laten bouwen. Tot grote ergernis van de Joden, kunt u begrijpen. Een mens die al tot godheid werd verheven. Caesarea aan de Middellandse Zee gelegen. Die stad werd ook door hem gebouwd ter ere van keizer Augustus. En om nog maar wat te noemen, ten behoeve van zijn graf werd het zogenaamde Herodium gebouwd. 6 kilometer ten zuidoosten van Bethlehem. Ook een geweldig bouwwerk. Een vreselijk mens, zei ik u. Hij was een egoïst. Een moordenaar. Een tiran, een misdadiger. De Joden vreesden hem en haatten hem vanwege de vele moordpartijen. Hij heeft op een gegeven moment een gedeelte van het Sanhedrin ook laten vermoord. Zelfs vele van zijn familieleden moesten het ontgelden. Een zwager van hem werd door hem vermoord. Zijn tweede vrouw, hij is 10 keer getrouwd geweest. Zijn tweede vrouw, Mariamne, liet hij vermoorden samen met zijn schoonmoeder. En later vermoorde hij 2 van zijn eigen zonen die uit moeder Mariamne geboren waren. En 4 dagen voor zijn dood, terwijl de opvolging voor hem al geregeld was, zijn zoon Antipater, die zou koning worden. 4 dagen voor zijn dood liet hij die zoon ook nog ombrengen, omdat hij hem de troon niet gunde. Nou, zo mens regeert dus. En dan, Onder die omstandigheden gaat God zijn belofte vervullen. O, gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen uit de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Dan legt God zijn kind Jezus neer in de kribbe van Bethlehem. En dan moet die boodschap wereldkundig gemaakt worden. Nou, in eerste instantie zijn dat de herders, dat weet u. Alom hebben ze verkondigd dat wat ze gehoord en gezien hebben. En nu komen daar die wijzen uit het oosten. God gebruikt de sterrenhemel om sterrenkundigen bij de geboren koning der Joden te brengen. Astrologie, sterrenkunde was heel in die tijd. En zeker onder de Babyloniërs. En het was een, zeg maar, algemeen aanvaarde opvatting dat de geboorte van machtigen der aarde uit sterrenbeelden af te lezen zou zijn. En u brachten die wijze uit het oosten, met name dat ook in verband met de komst van een verlosser, naar wie ze uitzagen. Ach, het was ook toen een vrede wereld. Wat dat betreft is er niks veranderd, gemeente. Ik hoorde vandaag nog dat er inmiddels al zo'n 60.000 doden gevallen zijn in Syrië. Meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht, die nu in de winter in tenten moeten huizen. Verschrikkelijke toestand. Maar toen was het ook wat. En nou blijkt dus dat die heidenen uit Babylonië afkomstig ook uitzagen naar een verlosser die vrede zou brengen in een wereld vol wreedheid en oorlog en dood en strijd en onrust. En dan vraag je natuurlijk af, hoe kan nu een Babyloniër uitzien naar een soort Messias-achtige verlosser? Wel, dan moeten we nog weer verder terug in de geschiedenis. Grofweg gezegd zo'n 7 eeuwen eerder. Dan weet u, dan worden de Joden omwille van hun zonde, omdat ze de afgoden dienen, naar Babel getransporteerd. Massaal. En met de Joden wordt ook hun godsdienst mee getransporteerd naar Babel. En dan verblijven ze daar 70 jaar, dat is bijna een eeuw, dat is natuurlijk een geweldige tijd. En wat blijkt, dat de meeste van de Joden zich daar nog thuis voelden ook tenslotte. Want als na 70 jaar koning Kores, die dan inmiddels de leider is geworden, als Perzisch vorst over het Babylonische Rijk, zegt jullie Joden mogen allemaal naar huis, dan is er eigenlijk maar een hele kleine groep die daadwerkelijk naar Juda en Jeruzalem wil, want degenen die in Babel geboren zijn, ach, wat hebben die nog in Juda en Jeruzalem te zoeken? Als hier een generatie Turken 70 jaar verblijft, ik noem maar wat, en die krijgen na 70 jaar de gelegenheid om naar Turkije te gaan, nou is Turkije ook een welvarend land geworden. Maar ja, dan zeg je ook, wat hebben wij daar te zoeken? We zijn zo geworteld in deze samenleving. We hebben allemaal onze bestemming gevonden. Dat hoeft voor ons niet meer. Nou, zo is het daar ook gegaan. Maar daar is dan een rest, hè, zoals de schrift dat dan zegt, naar Gods verkiezing, die dan inderdaad terugkeert. Maar ondertussen heeft die Joodse godsdienst zich natuurlijk ook gesetteld in Babylonië. Als u weet dat de profeet Daniel, en dat weet u, in zo'n hoog aanzien stond, dat hij zelfs tot hoofd van de magiërs, van de wijzen, werd benoemd door de koning zelf. Dus Daniel gaf leiding aan alle magiërs in Babylonië. En dan moet het ons niet vreemd voortkomen dat deze sterrenkundigen hebben geweten van de tekst uit nummer 24, vers 17, daar staat letterlijk: er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël komen. Nou, als je aan sterrenkundigen zo'n tekst in handen krijgt, er zal een ster voortkomen uit Jacob en een scepter uit Israël. Ja, dan heeft dat je interesse, je belangstelling. Meer dan belangstelling zelfs. En dat blijkt dan ook. Want als er dan inderdaad aan de hemel een ster verschijnt die ze nooit eerder zag, dan wordt dat in verband gebracht met deze woorden uit Numeri 24. En nou is het bijzondere ook nog dit. Dat in Numeri 24 vers 17 een ster zal voortgaan uit Jacob. Er een man aan het woord is. Die ook een magier is. Een wijze uit het oosten. Waarschijnlijk zelfs afkomstig uit Babylonië. Die door koning Balak is uitgenodigd om het volk van Israël te vloeken. En u weet het, dan leidt de Heer het zo dat hij dat volk gaat zegenen. En dan spreekt hij zelfs deze belofte uit. Dus het is een woord uit de mond van een magier uit het oosten. Geheel tegen de zin van Balak in. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En het is dan wel heel bijzonder dat nu deze wijzen door dit getuigenis en het zien van de ster op weg gezet zijn. Naar Jeruzalem. Wat zeggen ze? Ze hebben het inderdaad over zijn ster. Kijk maar. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Vers 2. En zijn gekomen om hem te aanbidden. Geweldig om te zien dat deze wijzen eigenlijk eenzelfde soort gehoorzaamheid aan de dag leggen als de herders. Als de herders bezocht zijn geworden door de engel. En zij het evangelie van de geboren zaligmaker hebben gehoord. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die het hele volk, dat is het volk van Israël, wezen zal, namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heer in de stam Davids. Ja, dan gaan ze erop uit. Ze komen met haast, lezen we dan. Ze weten niet hoe snel ze bij de Heer Jezus moeten komen. Wat zullen ze hem nodig gehad hebben? Vandaar die haast. En zo kunnen er ook in de kerk zitten, nietwaar, vanavond. En dan worden we door het woord vanavond naar de Heer Jezus geleid. Want dat is de uitkomst. We komen bij hem uit. En ik hoop dat we net als de wijzen straks tot aanbidding mogen overgaan. En de schat van ons hart zullen mogen geven. Want daar is het hem om begonnen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Maar ik loop al op de zaak vooruit. We gaan verder. En deze herders, die hebben dat woord. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En ze hebben de ster. En ze gaan op pad. Dat is natuurlijk een hele onderneming. Van Irak naar Jeruzalem. Grofweg 1500 kilometer. En dan komen ze in Jeruzalem aan. Ze hebben er wat voor over gehad, die mannen. En niet zonder gevaren. Je ziet wat ze bij zich hebben. Goud, wier, ook meren. Rovers waren er in die tijd ook. Er werden wat karavanen overvallen. Dus ze hebben hun leven er ook nog voor over gehad. Om deze geboren koning der Joden te ontmoeten. En dan is het zo mooi als wij lezen dat enige wijzen van het oosten te Jeruzalem zijn aangekomen. En dat ze dan als ze in Jeruzalem komen, zo onbevangen in die stad gaan vragen: waar is de koning der Joden? De geboren koning der Joden. Merkt u wat een geloof deze mannen hebben gehad? Ze geloven dat er een kind is geboren. Dat is al buiten kijf. En ze geloven ook dat dat kind de geboren koning van de Joden is. Dus de Christus, de Messias, die beloofd was aan het Joodse volk. Er zal een ster uit Jacob voortgaan. En een scepter uit Israël voortkomen. Onbevangen in Jeruzalem. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Meer bewijs is er niet nodig. En dat mag ons ook wat leren vanavond, nietwaar? Als deze heidenen met dat ene woord uit nummer 24 en die ster genoeg hebben om de reis naar Jeruzalem te maken. O, wat belet ons dan? Wij, die alles van de Heere hebben gekregen wat tot onze zaligheid nodig is. Het Oude en het Nieuwe Testament, waarin de gehele weg ter zaligheid verklaard ligt, voor jong en oud, voor u en mij. En dan een woord waarvoor we geen staphaast hoeven te zetten, maar dat ons zo nabijgebracht wordt in het woord der prediking. O, wat let ons dan om geloof te hechten aan dat wat de Heer tot de gemeente zegt. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Die oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Ach, voor de herders was de boodschap van de engel genoegzaam om ze in beweging te brengen. We hebben kerst gehad. En de Heere weet wat het kerstfeest voor ons heeft betekend. Kerstfeest, dat weet u, dat betekent Christusfeest. Het kan alleen maar feest zijn als Christus het middelpunt was tijdens de kerst. En zonder Christus is er alleen maar sprake geweest van een feest. Van een gezelligheidsfeest, van een eetfeest. Maar niet van een Christusfeest. Want toen ging het om hem. En Simeon en Anna, die konden niet naar Bethlehem. Het hoefde ook niet. Want daar zie je hoe God dan voor zorgt dat Maria en Jozef dat kindje zelf naar Jeruzalem brengen. En met eerbied gesproken legt de Heere dat kind in de armen van Simeon. Zo kan hij het ook doen vanavond. Voordat we met de wijzen bij het huis in Bethlehem zijn aangekomen, had de Heere nu dat kind al onder de verkondiging van dit evangeliewoord in uw armen legt. En nu het mag omhelzen als uw zaligmaker. En u het tegen de Heere mag zeggen: u bent mijn Heer en mijn Koning en mijn God. En van u verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Of, dat kan ook nog, dat je net als Anna, die had dat kind dan niet zelf in de armen, erbij komt staan. En dan mag ze hem eens gelijk, staat er, op gelijke wijze betekent dat beleiden. Samen met Simeon. Simeon zingt zijn lofzang en Anna zingt mee. Zo kan het ook. Kom er maar bij staan. Er is niemand vanavond die tegen u zegt: dat mag niet. Integendeel. De dienaren van Christus worden geroepen om u tot de Heere Jezus te leiden. Het zou toch ontzettend zijn als ik, welke zondaar dan ook, op welke wijze dan ook, zou verhinderen om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Wij drijven achter u aan, gelijk het een herder betaamt. Al deze dingen, ik zei u al, zij hadden alleen maar nummer 24, vers 17. En wij. Al deze dingen zijn geschreven, zegt Johannes. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Waar is de geboren koning der Joden? Wat een verlangen spreekt daaruit. Het heeft ook al zo lang geduurd. Zijn we nou nog niet in Jeruzalem? En nou zijn ze in Jeruzalem. En er is in Jeruzalem niks, maar dan ook niks, wat erop wijst dat daar iets bijzonders aan de hand is. Waar is de geboren koning der Joden? Als dat nou je vraag is, gemeente, ja dan, dan is het nu het ogenblik. Mag die even uit, ik moet mijn neus snuiten, dat vind ik zo vervelend. Waar is zij? Nou, als dat nou je vraag is, dan moet het toch tot een ontmoeting komen vanavond. Zo kan het ook zijn, ondanks het feit dat je de Heer Jezus al lief hebt gekregen. Geestelijk leven kan soms zo ingezonken zijn. Dat is ook iets ergs hoor. Dat er geen geestelijk contact is meer met de Heer. En wat is dan heerlijk, dat dan bij vernieuwing dat kind als het ware weer naar je toegebracht wordt. In het woord der prediking. Opdat je bij vernieuwing de ogen op deze Heer Jezus mag slaan. Simeon heeft naar dat kind gekeken. En dan zegt hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Prachtig hè, om te horen hoe een Jood, als die dat kind in de armen heeft, denkt aan de heidenvolken. Ja. Voor het aangezicht van al de volken. Een licht, zegt hij er dan bij, tot verlichting van de heidenen. Nou, en dat gaat hier gebeuren. Want nou gaan die geesten, nu gaan die wijzen, al die geestelijke leidslieden in Jeruzalem voor, met hun vraag, waar is de geboren koning der Joden? Want er is niemand die die vraag heeft gesteld in Jeruzalem. Helemaal niemand. Ja, sterker nog, die vraag die maakt heel wat los. Want ze zijn natuurlijk opgevallen, er komen daar wijzen uit het oosten. Een heel nieuw gezelschap, nooit gezien. En dan die vraag, waar is de geboren koning der Joden? En dat gerucht, dat dringt door tot in het paleis van koning Herodes. En die raakt ontzet, staat er. Hij is er helemaal van ondersteboven, betekent dat. En als Herodes ondersteboven is, dan, ja, dan schudt heel Jeruzalem in haar voegen. De stad raakt in rep en roer. Want o, als Herodes uit gaat halen, nou dan weten ze wat er kan gebeuren. Hij laat onmiddellijk het volledige Sanhedrin bij elkaar komen. De hele Joodse raad bij elkaar. En dan stelt hij aan hen de vraag. Waar de Christus geboren zal worden. Die vraag die lijkt haast op de vraag van de wijze, maar goed beschouwd is natuurlijk een totaal ander verhaal. Voor de wijzen is de koning geboren. Hij zegt, waar zou die geboren worden? Christus, de Messias. Nou, dat is niet zo moeilijk. Hij krijgt zo'n antwoord van het Sanhedrin. In Bethlehem, Juda. Micha spreekt daarover. Die bekende tekst, gij Bethlehem Ephrata, hij wordt hier wat anders verwoord, maar het is dezelfde strekking. Zijt gij klein om te wezen uit duizenden van Juda, u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn. En dan weet Herodes genoeg. En staat er niet voor niks, dan laat hij in het geheim die wijzen bij hem komen in het paleis. Niemand hoeft te weten wat hij van plan is. Gelukkig is er één die meekijkt over zijn schouders. En dat is de Heere zelf. Die weet precies wat hij van plan is. Mooi is dat ook om dat te lezen in vers 13. Dan zijn de wijzen inmiddels al vertrokken. En dan verschijnt er een engel des Heeren in een droom aan Jozef. En die zegt, sta op, neem tot u het kindek en zijn moeder en vlucht in Egypte. En wees daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kind zoeken om het te doden. Dan weet u precies wat hij van plan is. Maar hij heeft die wijzen daar. En ze worden met alle ega's ontvangen. En hij wijst ze de weg. Hij heeft de Joodse raad geraadpleegd. Bethlehem, in Judea gelegen, daar zou de Christus geboren worden. Maar, zegt hij, onderzoek het nauwkeurig. Twee keer wordt het woord naastig gebruikt. Dat betekent nauwkeurig. Hij verneemt eerst naastig van de tijd, wanneer ze die ster gezien hebben. Ik heb u al gezegd, hij smeet moordplannen. Dus als ze zeggen een jaar geleden, dan zal hij alle kinderen van beneden het jaar doden. Zeggen ze 2 jaar, alle kinderen van 2 jaar. Zeggen ze 3 jaar, dan gaat het alle kinderen beneden de 3 jaar. Dat leeft in het brein van deze bruut. En dan ook nog de valsheid waarmee dit gebeurt. Ga het allemaal nauwkeurig onderzoeken daar in Bethlehem en kom dan terug. Want dan wil ik dat kind ook graag aanbidden. Dat is de boodschap. Er is toch wel mooi om te zien dat die wijzen daar verder niet op reageren. Althans naar Herodes toe niet. Maar wat een reactie. En wat is dat heerlijk om te zien. Ze gaan onmiddellijk op pad. Prachtig. Even terugdenk. Hoe zijn ze uit Babylonië gegaan? Op grond van het woord, nummer 24, vers 17. En die lichtende ster. Het was genoeg om hen naar Jeruzalem te drijven. En dan zijn ze in Jeruzalem en dan zijn ze de weg volkomen kwijt. Waar is de geboren koning der Joden? En nu de heilige ironie van God. Dan in het paleis van Herodes de Grote wordt de weg gewezen vanuit de schriften naar de Christus der schriften. Jullie moeten naar Bethlehem gaan in Juda. Want daar zal die geboren worden. En ze geloven het onvoorwaardelijk. En ze gaan op weg naar Bethlehem. Even tussen haakjes. Het Sanhedrin, de geestelijke leidslieden, hebben perfecte weg gewezen. Er is niks van te zeggen. Zeer rechtzinnig in de leer. Juiste weg gewezen, op grond van de schriften. Maar wat blijkt u? Ze wijzen de weg. En zelf blijven ze als dode wegwijzers staan. Komen niet in actie. Achter was natuurlijk al alle reden geweest om in actie te komen. Dat verhaal van die herders is toch al lang doorgedrongen geweest in Jeruzalem. Die mannen hebben al om verkondigd terwijl ze vol waren van Christus. Dat de zaligmaker, de Messias, Christus de Heere geboren was. En als dat al niet doorgedrongen zou zijn, wat heeft die Simeon gezongen? Met het kind in de armen. Dat is in Jeruzalem zelf, in de tempel gebeurd, notabene. Met het kind Jezus erbij. en vader en moeder. Nooit op gereageerd. En nu, Bethlehem Juda. Je zou zeggen dat hele Sanhedrin in optocht naar Bethlehem Juda, toch? Nee, alleen de wijzen gaan op pad, verder niemand. En dan komt die heerlijke goddelijke goedkeuring erbij. En zij de koning gehoord hebben, er zijn heen gereisd en ziet de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Ineens is daar die ster weer. En als ze nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Oh, prachtig om dat te lezen. Nou hebben ze het kind nog niet eens gezien. En nu zijn ze al vol van zielenvreugd. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens gaan verkrijgen. Dat gebeurt. En zo worden ze door het woord en het licht gewezen naar het kind. En in het huis gekomen zijn. Wat een heerlijk moment. Nou zijn we bijna bij de Heer Jezus. Er is al wat gebeurd inmiddels, hè. Maar nu zijn we bijna bij de Heer Jezus. Ze staan nu bij het huis waarin Hij is. Dus nu is het een kwestie van mee naar binnen gaan. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindje met Maria, zijn moeder. Waar is de geboren koning der Joden? Dat was hun vraag, toch? Hier is de geboren koning der Joden. Als het kind zou kunnen praten, zou die zeggen, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. Nou. Tolen komt in beweging. Dat kan toch niet anders. Tolen komt in beweging. En zo dicht bij het kind gemeente hoeft niemand ons meer te zeggen wat we moeten doen. Verlegenheid kent het geloof niet. Geloof kenmerkt zich door vrijmoedigheid. Ze aanbidden het kind. Ze gaan op de knie. Daar is de aanbidding, wat een blijdschap moet dat toch geweest zijn. Als je zo lang daar naar uitgezien hebt. Je hebt zo'n verre reis gemaakt. Je hebt teleurstellingen moeten doorstaan. En misschien ligt daar ons leven ook wel in getekend. Hij zegt, oh wat is er al gebeurd in mijn leven. En het kwam niet tot een ontmoeting met de Heere Jezus. En nu is het dan zover. Daar is Hij. Het is de Christus der Schrift. Dit kan toch niet eenvoudiger. En in het huis gekomen zijnde, vonden ze het kindje met Maria. Hij was er. En zo is Hij vanavond hier. In de verkondiging van het evangelie. Als de Christus der Schriften. En zo wil Hij aanbeden worden. Nou. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Hier wordt het woord van de psalmdichter vervuld. Psalm 72, we hebben hem gezongen. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen. Hier komen ze alleen nog maar uit Babylonië. Maar u weet het, we hebben het gezongen met kerst, die miljoenen in zaligen zal. Nou, dat is gebeurd. Want ze zijn gekomen uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en uit het west. Van alle hoeken en gaten zijn ze gekomen om dit kind te aanbidden. En zo is dat evangelie ook bij ons gekomen. Wij behoorden ook tot die heidenvolk. Wij zijn geen Joden, wij zijn afkomstig uit de heidenen. En we zijn weliswaar gekerstend geworden. Het christelijk geloof heeft zich hier mogen vestigen door Gods genade. En is ook in tolen gekomen. Maar mag ik dan hier zeggen, als wij deze wijze als heidenen kwalificeren. Terwijl ze nu toch aan de voeten van dit kind liggen. Mag ik toch ook zeggen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen. Om nou samen met de heidenen uit Babel. Samen met de heidenen uit Tolen. Dit kind te aanbidden. En zo worden wij geheiligd. Door het geloof in hem. Zo worden wij. Als in Israël ingelijfd. En mogen we de naam van Sions kinderen dragen. En dan raakt er een moment. Dan is daar het moment dat het aanbidden stopt. En dan gaan de schatten op. Dan gaan ze hun gaven geven aan deze koning. Goud, wierook en meer. Wij hebben vanavond beleden. Wat het is om een christen te zijn. Nou, een christen. Die mag zich ingelijfd weten. Zo hebben we zojuist gezegd. In Christus. Hij de wijnstok en wij de rank. En dan ben ik ook zijn zalving deelachtig. Dan ben ik ook zijn zalving deelachtig. En dan komt het. En mijzelf tot een levend dankoffer aan hem offeren. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. O, zo mijzelf aan de Heere overgeven. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Hier wordt nu beoefend. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Wel, zo moet die koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. We zijn toch bij het kind, hoop ik. We aanbidden hem. En we geven ons hart aan hem. En nu tenslotte, gemeente. O, u begrijpt wel dat we buiten deze Christus niet dat eeuwige leven tegemoet kunnen zien waarvan in diezelfde geloofszondag gesproken wordt. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal regeren. Al die kinderen van God delen in het koningschap van Christus. En zij die zelf hun leven blijven handhaven tegenover deze Christus. Die zullen omkomen. Is dat geen dissonant, een wanklank in de preek? We waren toch bij het kind? We waren toch aan het aanbidden? De schatten zijn nu toch open gegaan? We hebben ons hart aan hem gegeven. En nou kijk ik even achterom. Even niet naar het kind kijken. Waar blijven mijn Joodse broeders en zusters? Waar zijn ze nou? Dat volk uit Abraham gesproten. Dat zoveel gunst heeft genoten. We wachten toch nog steeds op de vervulling van Gods belofte. Dat Hij ze zal voeren met smeking en geween. Dat ze zullen komen. En dat we dan samen, Jood en Heiden, verenigd om diezelfde zaligmaker. In dat ene heil dat in Christus Jezus is, zullen delen. O dan, ja, ik heb ze nog niet gezien, maar ik geloof dat ze zullen komen. Simeon heeft ze in het geloof gezien. Maar hij heeft ook gezien dat de heidenen voorop gingen. Luister maar. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, dat zijn de heidenen. Terwijl hij het blind gezicht van het heidendom verlicht. Maar dan, gemeente, dan komt de laatste bazuin stoot van Simeon, van zijn leven eruit. En Israël zal verhogen. En dat staat nog te gebeuren. En we zien er naar uit. Uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. Amen. Zingen wij de lofzang van Simeon vers 2. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Wat was het goed om in uw huis te zijn. Zo dicht bij het kind. We zijn helemaal vertrokken uit Babylonië, maar uiteindelijk. Waar is de geboren koning der Joden. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En u weet hoe tolen met de wijzen door de knieën ging. Hoe jong en oud naar dit kind hebben mogen zien. In aanbidding. In verwondering. In liefde. In geloof en in hoop. Heere, dank voor wat u gaf. O, laat niemand zonder deze van God geschonken koning naar huis gaan. En laat het ons ernst zijn, opdat wij niet zouden rusten, het ook heel persoonlijk te mogen weten, een levend lidmaat te zijn van deze gezegende Heere Jezus Christus. Wij mogen u bidden voor het volk der Joden. We hebben achterom gekeken toen we bij het kind waren, omdat we er zo naar verlangen dat ook zij in datzelfde heil van deze van God geschonken zaligmaker mogen delen. We zien er naar uit dat de belofte en Israël zal verhogen ook vervuld staat te worden, opdat Jood en Heiden zich mogen verheugen in die ene en die enige naam die u onder de hemel, onder de mensen hebt gegeven tot zaligheid. Onze Heere Jezus Christus. Wij mogen u bidden voor het voortgang van uw werk ook in deze gemeente. We dragen daartoe van harte onze broeder op die u hier gesteld hebt samen met zijn gezin. Heere, wat een zegen dat het zo mag zijn zoals het is. Wilt u hen blijven sterken. Zie op hen in gunst van boven. Wees hen toch genadig, Heere, opdat ze dienstbaar mogen zijn ook in deze gemeente tot uitbreiding van uw koninkrijk en uw gemeente meer en meer gefundeerd mag worden in dat volkomen offer van onze Heere Jezus Christus. Wij mogen alle werk dat in deze gemeente daartoe verricht mag worden aan u bevelen. Op welke post wij ook gesteld zijn, Heer. Misschien geheel onopvallend, maar nochtans, het is toch een steentje in het huis dat naar uw gemaakt bestek tot in eeuwigheid zal reizen. En dan gaat het niet om ons, maar dan gaat het om u. U alleen zijt waardig te ontvangen alle eer en alle lof en alle dankzegging. Wij mogen ook onze broeder Kleinbloesem aan u bevelen en zijn gezin. Wij mogen hun werkzaamheden ondersteunen vanuit deze gemeente. Laat het zijn tot zegen van hen die in Peru leven. Dat ook daar dat evangelie van de geboren, gekruisigd en opgestane Heere Jezus Christus zijn kracht zal mogen doen. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Vergeef het gebrek dat er geweest is in spreken en luisteren. En dank voor al het goede dat u schonk. Hoor en verhoor ons gebed in Christus' naam. Amen. Onze slotzing is Psalm 22, vers 14 en 16. gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.